Goedemorgen. Fijn dat ik hier mag zijn en dat ik met jullie mag nadenken over wat er in de Bijbel staat. En ik wil vanmorgen met jullie lezen uit Psalm 77. Dus ik hoop dat u uw Bijbel ook meegenomen heeft. Psalm 77. En het thema van vanmorgen zal zijn troost door gedenken. Troost door gedenken. En wij lezen Psalm 77, dat is een psalm waarboven staat voor de koorleider op Jedutun, een psalm van Asaf. Jedutun, dat was de zoon van Asaf. En Asaf was een van de tempeldienaren. Hij zal zo meteen ook nog wel even verder toegelicht worden. En Asaf die dicht, mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God, opdat hij zijn oor tot mij neigen. Te dagen mijner benauwdheid en dan zoek ik de Heere. Desnachts is mijn hand uitgestrekt en zij worden niet moede. Mijn ziel weigert zich te laten troosten. Denk ik aan God, dan kreun ik. Pijns ik, dan versmacht mijn hart. Gij houdt mijn ogen open en ik ben onrustig en ik kan niet spreken. Ik overdenk de dagen van ouds en de jaren van weleer. Ik denk in de nacht aan mijn snarenspel. Ik peins in mijn hart en mijn geest vorst na. Zal de Heere dan voor altoos verstoten en niet meer goedgunstig zijn? Neemt zijn goede tierenheid voor immer een einde? Houdt de belofte op van geslacht tot geslacht? Vergeet God genadig te zijn? Of sluit hij zijn barmhartigheid in toorn toe? En daarom zeg ik, dit krenkt mij dat de rechterhand des Allerhoogsten verandert. En dan gaat Asaf verder in het tweede deel van de psalm. Er komt een ommekeer. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken. O God, in heiligheid is uw weg. Wie is een God, groot als God? Gij zijt de God die wonderen werkt. Gij hebt onder de volken uw macht doen kennen. Gij hebt uw volk met machtige arm verlost. De zonen van Jacob en Jozef. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u en zij zidderden. Zelfs de diepten beefden, de wolken goten water uit. Het zwerk deed de donder horen. En ook vlogen uw pijlen rond. Het gedreun van uw donder rolde voort en de bliksem verlichtte de wereld. De aarde sidderde en beefde. Uw weg was in de zee, uw pad in grote wateren, zodat uw voetsporen niet werden gekend. Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Tot zover uit Psalm 77. Gemeente, afgelopen zomer was ik met mijn gezin op vakantie in Polen, in Tsjechië, Zuid-Duitsland. Een beetje dat gebied. En wij hadden de gelegenheid om de concentratiekampen Auschwitz en Theresienstadt te bezoeken. En ook konden we de steden Krakau en Praag een bezoek brengen. Een reis naar plaatsen met een meer dan overweldigende geschiedenis. Het heeft op mij in ieder geval tot op de dag van vandaag een diepe indruk achtergelaten. En op een mooie zomermiddag zaten wij in de prachtige Joodse wijk van Praag. Daar zaten wij in een restaurantje. En in dat restaurantje daar was een muur, een oude muur. En daar stond een Joodse tekst te lezen. En daar stond Tsegor Gurben Jerusalem. En dat betekent gedenk de verwoesting van Jeruzalem. Het eerste woord, Tsegor, dat betekent gedenken. En Gurben betekent verwoesting. En Jeruzalem, u bekend, Jeruzalem. Dat woordje Tsegor, dat is overigens iets anders dan herdenken, wat veel verward wordt. Nee, het is eraan denken, maar het is meer een voortdurend denken aan. Het is iets wat je actief doet. Het is iets continuus. Het speelt altijd in je hoofd. Tsegor. En het tweede woordje, gurben, dat betekent verwoesting. Of letterlijk ruïne. Maar het kan ook vernietiging betekenen. Of zoals we in onze tijd zouden zeggen, Holocaust. Het wordt gebruikt in de relatie tot de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel. Maar dus ook in de relatie tot de Holocaust. En daarmee staat het woordje Gurben in verbinding met alle tragedies van de Joodse geschiedenis. En deze tragedies die blijven in de Joodse traditie komen tot op het moment dat de Messias zal komen. En wellicht weten we dat, maar deze tragedies die worden herdacht op Tisha B'Av, de negende van de maand B'Av. En in 2015 viel dat op 25 juli. Dit jaar zal het zijn op 13 augustus van zonsondergang tot zonsondergang de volgende dag. En Tisha B'Av staat dus symbool voor de tragedies die de Joden zijn overkomen in de loop van de eeuwen. En niet alleen voor de tragedies van Jeruzalem, maar voor de tragedies van de Joden in het algemeen. En wij zaten dus daar, het was 2 dagen voor Tisha B'Av, in dat Joodse restaurantje in de Joodse wijk van Praag. En ik zag de woorden Tsegor Gurben Jerusalem. Woorden met een diepe betekenis. Woorden met een hele sterke oproep om te gedenken. Dat actief denken aan, voortdurend in je hoofd zijn. Maar waarom? Waarom die oproep tot gedenken? Waarom stond er bijvoorbeeld niet herbouw het verwoeste Jeruzalem? Waarom dat woordje gedenken? Dat is het thema van vanmorgen. Gedenken. Gemeente, als je de Bijbel leest, dan neemt, en met name het Oude Testament, de Tenach, dan zie je dat het woord gedenken een centraal thema inneemt. Het heeft een centrale plek. Het komt maar liefst 218 keer voor. 218 keer voor dat woordje Tsegor. De ene keer zijn het mensen die God gedenken, God of een gebeurtenis herdenken. En de andere keer is het God die de mens gedenkt. Beide thema's komen voor in de psalm. En als de mens gaat gedenken, dan heeft dat verschillende uitwerkingen. Je zou kunnen zeggen dat gedenken is geestelijk ervaren. Het is het zien van de grote lijnen. Het is zien waar God mee bezig is in het handelen met deze wereld. Het is het loskomen van het hier en het nu en je verplaatsen naar een moment in de geschiedenis waarin God grote dingen gedaan heeft. En het is, zoals de psalmist in psalm 77, troostgevend op momenten van benauwdheid. Tsegor, gedenken, is ook antwoord geven op twijfels. Twijfels van, zou het nog goed komen? Zou God nog met deze wereld bewogen zijn? Zou hij zijn belofte, die gaat van geslacht tot geslacht, nog nakomen? En als je dan alle wonderen en grote dingen van God belangs gaat, of als je de kleine dingen in je leven die God gedaan heeft gedenkt, die je misschien pas achteraf kunt zien, of als je, zoals de psalmist, zijn woord gaat openen en gaat lezen hoe God zijn hand heeft in het groot perspectief, zoals de schepping of de verlossing van zijn volk, dan is er, ondanks alle moeite en pijn van deze tijd, maar 1 conclusie mogelijk. God heeft de wereld in zijn hand en hij zal nooit loslaten wat zijn hand is begonnen. En als dat voor zijn volk geldt, zo denkt de psalmist, dan geldt dat ook voor mij. Hij is de God, zegt de psalmist, die wonderen doet. Hij is de God die zijn volk verlost heeft uit Egypte. Hij is de God die het water doet splijten. Hij is de God die het laat regenen en donderen en bliksemen. Hij is het die zijn volk leidde door de woestijn op weg naar het beloofde land. Het is die God die troost geeft. Op hem kun je vertrouwen. Zelfs als je het echt even helemaal niet meer weet. Als je radeloos bent. Of als je vol twijfel zit. Als je tot je nek in de problemen zit. En er niet meer uitkomt. Dan mag je, net als de psalm, tot God roepen. Je mag het uitschreeuwen. In het tweede vers gebruikt het Hebreeuws het woordje tseak. Wat uitroepen of uitschreeuwen betekent. En in het Engels vertalen we het heel mooi met to cry out. Intens en hard. Dat mag. Je hoeft je niet te laten afschepen met een opmerking als van, ja, het komt wel goed of zeur niet zo. Nee, de ziel van de psalmist laat zich niet troosten door iets of iemand anders dan door God en door God alleen. Als we kijken hoe de psalmist zich dan laat troosten, dan lezen we bijvoorbeeld in de 12 en de 13e vers. Daar staat: ik zal de daden des Heren gedenken. Ik wil gedenken uw woorden als vanouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken. Al die varianten van gedenken van Tsegor, zo laat de psalmist zich troosten. Door het voortdurend denken aan de grote daden van God. En zo leert de psalmist zichzelf het vertrouwen te hebben en hoop te hebben. En hij gaat nog een stap verder. Hij gaat zelfs naar een zeker weten dat God hem redden zal. En gemeente, als dan dat moment komt dat God de mens gaat gedenken, wat zou er dan wel niet kunnen gebeuren? De psalmist verwijst naar de tijden van weleer en laat hiermee zien waarnaar hij verlangt. Hij verlangt naar een God die zijn volk weer gaat leiden als een herder. Die zijn volk gaat leiden zoals een herder een kudde leidt. Hij verlangt naar een redder, hij verlangt naar een verlosser. Het is overduidelijk, de psalmist verlangt naar de komst van de Messias. En als u nog wel eens twijfelt, of als u denkt, zou die verlossing ooit nog komen in uw eigen leven? Dan heb ik vanmorgen een verrassende boodschap voor u. Die verlosser, die is gekomen. God heeft zijn macht al doen kennen onder de volken. God heeft ook zijn volk met machtige arm verlost. En hij is zijn volk aan het leiden op weg naar een geweldige toekomst. Want die redder, dat is Jezus. Dat is de Messias, de Zoon van de Allerhoogste. Dat is de wonderbare raadsman, de sterke God en de eeuwige Vader. Dat is de vredevorst. Iets wat de psalmist hier nog niet kon voorzien, maar voor ons helder staat beschreven. Het woord is vlees geworden, zo schrijft Johannes aan het begin van zijn evangelie. Het is die Messias die voor ons aan het kruis gegaan is. Hij is gestorven, maar bovenal, hij is weer opgestaan. En door hem zijn wij ingesloten in het eeuwige verbond met Israël, waar de psalmist hierop roemt. En vanmorgen is ook het enige wat wij hoeven doen, is gedenken. Tsegor, gedenk de grote daden van God. En dan zult u zeggen, ja, gedenken, dat is belangrijk. Maar we moeten het natuurlijk ook gaan geloven. En als je het gelooft, ja, dan moet je het ook gaan doen. Dan moet je het gaan waarmaken. En soms dringt de gedachte aan ons op, dat als we zus of als we zo niet doen, dan zit het ook niet goed met ons geloof. En dan hebben we geen deel aan de redding. Maar zo werkt het niet bij God. Van gedenken komt geloven. Dat is absoluut waar. Dat zit zelfs al in de Hebreeuwse taal ingebakken. Een mooi voorbeeld zit daar bijvoorbeeld in Psalm 20. U moet het thuis maar eens nagaan. In het derde vers, daar wordt ook het woordje tsegor gebruikt. Maar hier op een unieke wijze. Het komt ook op deze wijze ook maar één keer voor in de Bijbel. In Psalm 20, daar wordt tsegor, tsegier. Daar wordt het gebruikt voor de liefhebbers in de hivielklasse. En dan wordt het gebruikt in een gebed van David om overwinning. En David komt in zijn gebed tot de conclusie dat God hem de overwinning zal geven. En dan staat er, hij roemt op de Heere. En de psalmist kon hier vele woorden gebruiken voor het woordje roem. Maar hij gebruikt het woord tsegor in de hivielklasse. En dan betekent het niet meer gedenken, maar dan betekent het vertrouwen op. Geloven in. Van gedenken komt geloven. En leidt geloven dan ook tot handelen, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is wel zo, maar in de zin van het wordt een verlangen naar. Het wordt een verlangen om hem na te volgen. Het wordt een verlangen om al zijn volken tot discipelen te maken. Het wordt een willen. Maar altijd in een besef van nee, het is niet ik die het doet, maar het is God en God alleen. En ook dat is een gevolg van tsegor, van gedenken. Je continu in herinnering brengen dat het God is die alles voortbrengt. En dat hij ons gaat gebruiken als we heel dicht bij hem blijven. De psalmist Asaf, die was altijd dicht bij God. Heel fysiek, in de tempel. Hij leefde in de tijd van de tweede tempel. En Asaf was een van de ballingen die terugkeerde. En de eerste tempel, die was al verwoest. En na hun terugkomst uit Babylonië werd ook de tweede tempel gebouwd. De eerste tempel die werd herbouwd. Maar ook deze tempel is, zoals we weten, 70 jaar na Christus verwoest. En er is nog maar één klein stukje over van de westelijke muur. Hakotel Hamarevi. En dat is de plek waar Gods huis stond. Hier was de Shechina, de aanwezigheid van God. En de Shechina was de plek. De Shechina van God was op die plek, in het heilige der heiligen. En dat is dan ook de meest aangewezen plek om God te gedenken. Hier wordt geklaagd, zoals door Asaf de psalmist, vandaar ook het woord klaagmuur. Hier vindt gedenken plaats. En waarom hier? Omdat dit ook juist de plek is waar de Shechina van God zal terugkeren. Bij de komst van de Messias, als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. De klaagmuur is een gedenkplek. En niet het herdenken staat centraal, maar het zeker weten dat God zijn volk zal redden. Mijn vraag aan u hier vanmorgen, heel persoonlijk. Hoe zeker bent u van uw zaak? En door wie laat jij je troosten in dit leven? Het zijn vragen die de psalmist van eeuwen geleden als het ware op ons afvuurt, hier vanmorgen. Asaf was een priester, zijn leven wijdde hij aan het muziek maken van God. Zelfs hij, die dagelijks in de tempel was, had deze vragen. En die fysieke aanwezigheid van God, die hebben we nu niet meer vandaag de dag. Maar zouden wij dan ook niet juist dit soort vragen kunnen hebben die de psalmist had? Gemeente, laten we nog eens teruggaan naar die psalm en laten we zien wat de psalmist schrijft en ons afvragen of het gevoel wat hij heeft vandaag de dag nog steeds relevant is. Het is een psalm, en ik vertelde het al in het begin, het is een psalm in twee delen. Als je de psalm op zou knippen, dan zou je het eerste deel een titel mee kunnen geven, Asaf roept uit naar God. En het tweede deel, dat zou je dan de titel kunnen geven, Asaf gedenkt. En hij wordt daar door getroost. Maar het eerste deel van de psalm is niet zo optimistisch. Daar staat, mijn stem is tot God en ik roep, dat Tzeaak, to cry out. Mijn stem is tot God, opdat hij zijn oor tot mij neigen. En hoeveel mensen hoor je vandaag de dag wel niet zeggen, waar is God? Je kan wel naar hem roepen, maar hij zegt niks. En misschien geldt dat ook wel een beetje voor jou of u hier vanmorgen. Misschien voel je wel de neiging om hele andere stemmen te gehoorzamen. De stem van de jacht naar carrière. De stem van het geld. Van vrienden. Misschien heb je wel een druk leven. Op je werk of misschien hier in de gemeente. Maar voel je zijn aanwezigheid niet. Luistert God wel? Vragen die de psalmist heeft. Maar de psalmist blijft zoeken. En hij schrijft, ten dagen mijner benauwdheid, dan zoek ik de Heere. In de nacht is mijn hand uitgestrekt en zij wordt niet moe. Mijn ziel weigert zich te laten troosten. En er zijn een heel aantal psalmen van Asaf te vinden in de Bijbel. En de meeste van zijn psalmen gaan over het verlies wat het volk van Israël had, of heeft moeten meemaken tijdens de ballingschap in cultuur en in geloof. Asaf zoekt God in tijden van benauwdheid. Wanneer zoekt u God? Wanneer zoeken wij God? Zoeken wij God ook niet automatisch te veel en te vaak in tijden van benauwdheid? Als het slecht gaat, dan gaan we God zoeken. En als het goed gaat, dan zijn we snel geneigd om God links te laten liggen. Het zit als het ware ingebakken in de mens. En soms dan zijn we God helemaal vergeten. Hoe vaak gebruiken we God niet als een EHBO-kistje voor ons leven? De psalmist schrijft, denk ik aan God, dan kreun ik. Pijns ik, dan versmacht mijn geest. Gij houdt mijn ogen open en ik ben onrustig en ik kan niet spreken. Ik overdenk de dagen van ouds en de jaren van weleer. Ik denk in de nacht aan mijn snarenspel. Ik pijns in mijn hart en mijn geest die vorst na. Asaf, hij piekert. Hij piekert in de nacht. Hij kan er niet van slapen. Hij is angstig, hij is somber. En het lijkt wel of elk vers zijn gedachten meer deprimerend worden. Nee, zelfs de mooie herinneringen kunnen hem eigenlijk niet meer troosten. Hij vraagt zich af of God hem vergeten is. En hoeveel mensen vandaag de dag denken dat ook niet. Misschien leeft het ook wel bij u, bij jou hier vanmorgen. Hoeveel mensen zeggen wel niet, God is mij vergeten. En hoeveel mensen zeggen er wel niet, nee, God, hij bestaat niet eens. Gemeente, lang geleden was er een oude filosoof en zijn naam was Thomas van Aquino. Misschien heeft u wel eens van hem gehoord. Hij leefde een beetje in de middeleeuwen, zo rond 1200. En Thomas die hield zich bezig met de vraag of God bestaat. En in zijn werk, hij heeft een aantal werken geschreven en die zijn samengevat onder de Summa Theologia. En hij gaat in die stukken gaat hij onder andere in op deze vraag. Bestaat God? En opvallend is dat Thomas begint met de veronderstelling dat God bestaat. Daar begint hij gewoon heel simpel mee. En hij vergelijkt het met het woordje waarheid. En hij zegt, als waarheid niet bestaat, dus even een doorrekening, als waarheid niet bestaat, dan is niets waar. He, als waarheid niet bestaat, dan is niets waar. Maar, zegt hij, als er niets waar is, hoe weet je dan dat iets niet waar is? Dat kun je alleen weten als waarheid bestaat. Je moet het ergens mee kunnen vergelijken. En zo zegt hij, zo is het ook met God en dus God bestaat. God is vanzelfsprekend. Het kan niet anders, is de conclusie van Thomas van Aquino, dat God bestaat. Hij gebruikt bijvoorbeeld ook het voorbeeld van beweging. Alles wordt bewogen door iets anders. Als ik de Bijbel hier zou laten vallen, ik zal het niet doen, maar dan beweeg ik als het ware de Bijbel. Maar ook ik word bewogen door iets anders. En ook dat wordt weer bewogen door iets anders. En ooit ergens in de geschiedenis is er een eerste beweger. En die eerste beweger, zegt Thomas, dat is God. Thomas begint dus met de veronderstelling dat God bestaat. En zo zou het eigenlijk ook moeten zijn met ons geloof. Als we twijfelen, of als we denken van God bestaat, dan zouden we eigenlijk moeten beginnen met de gedachte in onszelf op te roepen dat God wel bestaat. Als we beginnen te denken, er is een God en hij bemoeit zich met deze wereld, dan worden je gedachten anders. En dat is ook precies wat er gebeurt in het tweede deel van de psalm. De psalmist Asaf gaat ineens beginnen met het feit dat God bestaat. En hij gedenkt de daden des Heren. Hij bedenkt die beweger die uiteindelijk de eerste beweger is. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds en van al uw werken gewagen en uw daden overdenken. O God, in heiligheid is uw weg. De psalmist begint te spreken in de tegenwoordige tijd. Wie is een God groot als God? Gij zijt de God die wonderen werkt. Gij hebt uw volk, gij hebt onder de volken uw macht doen kennen. Gij hebt uw volk met machtige arm verlost, de zonen van Jacob en Jozef. En uiteindelijk eindigt de psalmist met gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. En deze positieve gedachtenstroom leidt uiteindelijk tot de weg omhoog. De psalmist veert op. En zoals ik zei, hij begint te spreken, zelfs in de tegenwoordige tijd. Hij trekt het goede van de geschiedenis door naar de dag van vandaag en projecteert het op de toekomst. En dat is, gemeente, exact de essentie van het woord tsegor. Gedenken in positieve zin. Joden gedenken. Maar ik denk ook dat er veel ruimte is om voor ons als christenen om te gedenken. Immers, God gedenkt. Denk bijvoorbeeld maar aan de naam Zacharias, afgeleid van het woord tsegor. Dat betekent God gedenkt. Hij, Zacharias, die gedenkt de boodschap die Johannes mag brengen van de belofte van God dat de Messias zal komen. We gedenken, we blijven er voortdurend aan denken. Soms gedenken we in de zin van herdenken. Dat doen we ook. En mijn eerste gedachten die gaan uit naar de verschrikkingen van de Holocaust. 27 januari 2016, Holocaust Memorial Day. 71 jaar na de bevrijding. Maar het is niet de bedoeling dat we in die negatieve gedachten blijven hangen. Net als bij de psalmist. We moeten vooruit. We moeten de toekomst in. We herdenken de bevrijding. En niet de stichting van Auschwitz. We staan stil bij ernstige gebeurtenissen uit het verleden. En dat doen we met veel respect. Maar uiteindelijk is het niet dat verleden waar we onze hoop uit putten. Tsegor spreekt van hoop. Het zijn de grote daden van God. De grote daden van God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn volk gevormd heeft. Die uiteindelijk zelfs de Messias heeft voorgebracht. Het is die God die zijn gemeente gevormd heeft. En zelfs daarmee is het verhaal nog niet af. Wij weten dat er een dag zal komen waarop de hemel open zal gaan. En de Messias zal komen om alles goed te maken. De bruidegom ontmoet zijn bruid. Het nieuw Jeruzalem, nederdalende vanuit de hemel. En daarom, gemeente, gedenken wij. Tzegor Ruben Jerusalem. Amen.